Vanochtend gaan we verder met de serie In zijn voetstappen, de onderwijspreken. En we gaan verder met Lucas 24. Dat komt ook, dit verhaal van de bekende Emmausgangers, komt ook vlak na Pasen, vlak na de eerste verschijning van Jezus, vlak nadat de engelen die prachtige woorden spreken. Wat zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is hier niet meer. En herinner je wat hij gezegd heeft. Ik heb zelf al in ieder geval heel erg genoten van de preekvoorbereiding, in de zin dat ik dacht van, oh ja, dit is nou echt zo'n bekend verhaal. Het duo dat vanuit Jeruzalem naar Emmaus wandelt. Jezus die daarbij komt, prachtig. Ik heb daar veel preken over gehoord, studies over gelezen. Hele pastorale modellen zijn hier op gebaseerd van hoe Jezus daarbij komt. Hoe die zegt van, hey, vertel, waar hebben jullie het over? Maar ik was toch wel weer verrast door dit verhaal weer eens grondig te bestuderen. En vooral ook in het licht van hoofdstuk 24 van Lucas. En ik zag eigenlijk dat dit het tweede deel van een drieluik is. Hoe Jezus na zijn opstanding op verschillende manieren zich bekend maakt. Aan de vrouwen, aan zijn leerlingen, aan Petrus, aan de elf met anderen die bij elkaar zijn. Dus dat is in ieder geval even iets om mee te geven. Ik kan nu vanochtend niet over heel Lucas 24 preken, maar om eens op die manier hoofdstuk 24 van Lucas te lezen, te bestuderen, op welke ook verschillende, verrassende manieren maakt Jezus zich bekend aan verschillende mensen, aan verschillende groepen van mensen. Maar dat verhaal wil ik vanochtend een beetje lezen, benaderen vanuit eigenlijk de vraag van, wat als jij twijfels hebt, wat als je misschien wel in de put zit, somber gestemd bent, te neergeslagen, als je het even niet meer weet, hoe zit dat met Jezus, met het evangelie, wie is hij, wat kwam hij doen? Op dat punt zitten die Emmausgangers. Hoe denk je dat Jezus dan naar je toe komt? Wat denk je dat Jezus dan zal doen? Wat denk jij dat jij op zo'n moment van Jezus nodig hebt? Als je het even niet meer weet, te neergeslagen bent. Hij beschreef een soort van in het donker zit. Je ziet even niet meer hoe het zit met Jezus, met God, met het evangelie. Wat denk jij dan van hem nodig te hebben? Nou, we gaan het lezen. Lucas 24, vers 13 tot 35. Dus dat is best even een stukje. En ik heb er maar even een red letter Bible van gemaakt op het scherm. Dus even de woorden die Jezus zelf spreekt, even in het rood er neergezet. En hij zegt dan eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel in dit hele verhaal. Tenminste, hij zegt heel erg veel, maar wij krijgen dat niet te lezen. Dat is jammer. Oké, vers 13. Diezelfde dag, dus dat is nog steeds de eerste dag die in 24 vers 1 benoemd is. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus. Een dorp dat 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan en een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordde, wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar Het is inmiddels de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand? Zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna, en hier had ik graag wat meer Lucas, wat meer evangelie, wat meer verzen erbij gehad. Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. Wat had ik graag bij die Bijbelles aanwezig geweest. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En hij is aan Simon, aan Petrus, verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. We hebben hier dus dat bekende verhaal van het duo de Emmausgangers. En tenminste, hoe ik opgegroeid ben, dan werd er vaak gedacht dat dat twee mannelijke leerlingen zijn van Jezus onderweg naar hun thuisdorp. Maar het zou ook heel goed een echtpaar kunnen geweest kunnen zijn. Kleopas en zijn vrouw die teruggingen naar huis. Ze verlaten de plek waar alles gebeurd is. De kruisiging en daarvoor de veroordeling, het lijden, toen de kruisiging en toen ook de opstanding. Maar zoals ik bij Pasen vorige week al zei, gaat die opstanding eigenlijk best wel stilletjes, zonder al te veel bombarie. Jezus verschijnt puur aan een aantal mensen en niet met, weet ik veel, licht en bliksem en aardbevingen. Zodat heel Jeruzalem en Pilatus en de leiders van het Joodse volk het zagen. Nou, hij verschijnt vrij stilletjes aan een aantal mensen. En die vrouwen hebben engelen gezien bij het graf, hebben de boodschap gehoord, hij is hier niet meer, hij leeft. En dat hebben deze twee gehoord en toch verlaten ze Jeruzalem. Zo somber, terneergeslagen, twijfelachtig zijn ze. We zien dat ook iets eerder als we heel hoofdstuk 24 zouden lezen, dat als die vrouwen bij de apostelen komen, ze vinden het maar kletspraat, ze geloven het niet. Dus ze verlaten Jeruzalem. En ze zijn druk met elkaar in gesprek. De NBV heeft in vers 25 dat ze met elkaar in gesprek zijn. Maar daar staat eigenlijk zoiets, ze waren echt aan het discussiëren, elkaar aan het bevragen. Wat is er allemaal gebeurd? Wat moeten we van deze dingen zeggen, om maar even met Paulus' woorden te spreken? En dan komt Jezus erbij. Er wordt ons ook trouwens even verteld dat Emmaus 60 stadie van Jeruzalem verwijderd is. Dat is toch wel zo'n kleine 11 kilometer om ons even een soort van klaar te maken in het verhaal van, oh, dit wordt een flinke tippel en er wordt heel wat besproken. En Jezus die komt bij hen. Maar het opvallende is dat wij als lezers, die krijgen dat meteen mee. Jezus kwam zelf naar hen toe, liep met hen mee. En daar spreekt iets van genade uit. Ook al weten deze leerlingen het even niet, ook al twijfelen ze, ook al verlaten ze de plek waar het allemaal gebeurde, waar de vrouwen hebben gezegd, Jezus is opgestaan. Dan zou je denken, dan blijf je toch bij elkaar, dan ga je toch met elkaar wachten of zoeken of bidden. Nee, ze verlaat het en toch, eigenlijk heel genadevol, komt Jezus bij hen lopen. En wil hen horen, hun verhaal. Alleen zij weten het niet. Wij weten het, maar zij niet. En dat is een belangrijk thema in dit verhaal. Er staat, hun blik werd vertroebeld. Letterlijk staat er zoiets, hun ogen werden als het ware gearresteerd, letterlijk. Gegrepen, bevangen, zegt de HSV. En dat wordt dus in een passieve vorm. Zij doen hun ogen niet dicht, hun ogen worden dicht gedaan. En dat is in de Bijbel vaak een teken, hey, God is aan het werk. God wordt even niet expliciet genoemd, maar God die sluit de ogen van deze leerlingen. En je vraagt je af, waarom? In ieder geval, Jezus nodigt uit tot gesprek. En hij zegt, wat is er dan gebeurd in Jeruzalem? In vers 19. En Cleopas, en nou, is het een metgezel, is het zijn vrouw, die denken van, deze knakker die is wel erg onwetend. Heeft die onder een steen geleefd de afgelopen dagen? Hoe kan dat nou? Maar het blijkt niet dat die man die erbij komt lopen de onwetende is. Dat blijken zij te zijn. En ze spreken over Jezus. De titel is Kortsluiting. En wat we eigenlijk zien in hoe zij over Jezus spreken. Misschien kun je even nog terug naar die versen. Ik denk dat de eerste... dat kan ik trouwens ook doen. Even kijken. Daar. Yes. Ze vertellen over Jezus en wat blijkt... Ja, daar is wel een stukje kortsluiting bij hun geweest. In hun denken, in hun verwachtingen, in hun geloof over wie Jezus is en wat hij deed. Want hij was een profeet. Ja, geweldig. Hij deed wonderbaarlijke daden. Machtig in woord en daad. In de ogen van God, dat erkennen ze. En in de ogen van het hele volk. Iedereen heeft het gezien. Maar, ja, Jezus is de weg van alle profeten gegaan. Hij is gedood. Hij is vervolgd. De Joodse leiders hebben zijn profetische bediening en zijn profetische woord niet aanvaard. En ze hebben hem koud gemaakt. Ze hebben er een einde aan gemaakt. En we leefden in vers 21 in de hoop dat hij het volk van God zou verlossen. Zou bevrijden. Maar ja, hij is dus doodgemaakt. Het is nu al de derde dag. Daar is niks meer van te verwachten. Dus in hun denken was er een stuk kortsluiting over wie Jezus was. Maar ook in hun herinnering over wat Jezus gezegd heeft over wie hij is. Want we komen een paar keer de uitdrukking de derde dag tegen. In dit verhaal, hiervoor al. En bij niemand gaat het licht op dat Jezus toch gezegd had dat hij zou lijden, sterven en op de derde dag zou opstaan. En als die vrouwen dan bij de leerlingen komen en zeggen, Jezus die was er niet meer, volgens twee engelen is hij opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd heeft op de derde dag, dan ontstaat er geen geloof, maar verwarring. Het is echt helemaal kortsluiting bij hun. Het lijden, het sterven heeft alle hoop, alle verwachting in de grond geboord. Met Jezus dood is hun hoop, hun verwachting doodgegaan. En wat denk je dat ze dan nodig hebben als ze dit zo verteld hebben? Jezus die uitnodigt tot gesprek, deel maar, vertel maar, heel pastoraal. Wat denk je dat ze dan nodig hebben? Ja, ik zou denken, nou Heer, laat het dan nu zien. U heeft de ogen dicht gedaan, u heeft ze even laten vertellen, even in hun eigen sopje gaar laten koken. Maar dan is nu toch wel het moment aangebroken om tada te zeggen, hier ben ik, ik ben Jezus. Hier heb je mijn handen, mijn voeten, mijn zij. Ik ben het. Dat is niet wat Jezus doet. Hij spreekt ze nogal stevig aan. Hij zegt in vers 25, hebben jullie dan zo weinig verstand? Zijn jullie dan zo traag van begrip? En dit gaat echt niet alleen over intellectueel tekortkomen of zo. Van ja, jullie hebben niet alles op een rijtje kunnen krijgen. Jullie hebben het schema niet precies voor elkaar gekregen. Jullie hebben het patroon niet ontdekt of zo. Jullie moeten even wat meer, wat intellectueler dit gaan benaderen en worden. Nee, als er in de Bijbel zoiets staat van, hey, jullie zijn onverstandig, dwaas, staat er eigenlijk letterlijk. Dan is het, je hebt ergens je ogen niet willen openen, niet kunnen openen. Je hebt ergens, het is ergens een morele verantwoordelijkheid niet genomen om te zeggen, ja, wat Jezus ons zegt, wat Jezus ons verkondigt, dat neem ik aan als de waarheid. Dus Jezus nog steeds laat niet zien wie hij is. Hij vindt dat ze iets anders nodig hebben. Een bijbellesje. En hij spreekt ze echt even stevig aan. Haast niet pastoraal, zouden wij denk ik tegenwoordig zeggen. Goh, wat zijn jullie dom. Wat zijn jullie traag van begrip. Stelletje dwazen. Nou, oké. Dan komt hier de bijbelles. En wat hebben ze niet begrepen? Waar is hun kortsluiting ontstaan? Nou, zij dachten met Jezus, dan breekt de heerlijkheid aan. De verlossing, de bevrijding. En Jezus zegt, ja, maar eerst moest de Messias lijden. Eerst lijden, dan glorie. Kijk, profetieën over Jezus zoals, ah, dit is de Davidzoon die koning wordt in Jeruzalem en zal regeren en de vijanden verslaan, dat is redelijk makkelijk aan te nemen. Dat wil je wel aannemen. Maar de woorden over zijn lijden, sterven, dat is lastiger. Waar zou Jezus het over gehad hebben met hun? Misschien heeft hij het over Genesis 3 vers 15 gehad. Wat we wel de moederbelofte, het oerevangelie noemen. Er zal een zoon van Eva komen die de kop van de slang zal vermorselen. Maar het zal in de hiel van het zaad van Eva bijten. Dat blijkt dus al dat er een strijd gaat plaatsvinden. Dat er pijn zal zijn, moeite. Misschien heeft hij het wel gehad over Leviticus 16, de grote verzoendag. Dat wilde er verzoening zijn. Wilde God als heilige onder een onrein, onheilig volk kunnen blijven wonen, moest er een offer gebracht worden. Er werd een geitje geslacht om het heiligdom te reinigen. En er werd een geitje levend voor de hoge priester gebracht, die alle zonden en ongerechtigheden als het ware op de kop van die geit zou leggen en hem de wildernis instuurde. Weg van het kamp, weg van de mensen. Weg van waar eten en drinken is. Er was bloed. Er was een offer nodig. Misschien heeft hij het gehad over Deuteronomium 18, waarin Mozes zegt dat er ooit door God een nieuwe profeet zoals Mozes opgewekt zou worden. Maar als je dan kijkt naar het verhaal van Mozes, ja, dat was de prachtige, geweldige leider. Allemaal wonderen en tekenen vonden de plaats, maar hij was ook de leider die enorm geleden heeft aan zijn taak, aan zijn opdracht. Hoe vaak is hij wel niet bespot? Hoe vaak is er wel niet aan hem getwijfeld? Is er opstand geweest? Waarom alleen Mozes en Aaron, zeiden de Koragieten en een heel ander stelletje. Het was voortdurend hommeles. Ah, en hij zou het toch zeker ook wel gehad hebben over Jesaja 53. En daar wilde ik toch even... Oh, wat doe ik nu? Ja. Daar wilde ik wel echt even een paar versen uitlezen. Uit Jesaja 53, vers 10 en 11a. Dat gaat over de knecht van de Heer, waarvan Jezus dan bekend maakt op verschillende plekken in de evangelie. Dat ben ik. En er wordt gezegd in die profetie, de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Ja, dat zal Jezus denk ik zeker wel gebruikt hebben in zijn stukje Bijbelonderwijs. Dat zie je niet. Dat ook de profeet dat al hebben, dat na het lijden van de knecht van de Heer, dat er dan licht is. Dat er dan een nageslacht zou kunnen opstaan, opgewekt kunnen worden met de knecht van de Heer en zal leven. En Jezus zal nog veel meer gezegd hebben dan dit, maar daar hebben wij geen tijd voor. Dus Jezus geeft hem Bijbelonderwijs in plaats van dat hij zichzelf in die zin direct laat zien. En dan komen ze bij het dorp. Jezus doet nog even alsof hij door wil reizen, maar goed, het is al laat. En gastvrijheid in het Midden-Oosten en in de eerste eeuw betekent uitnodigen in ieder geval voor de maaltijd. En dan is het opvallend dat Jezus, waarvan je zou zeggen dat is de gast, die wordt eigenlijk even de gastheer. Hij neemt een initiatief bij de maaltijd. En hij nam het brood, staat er in vers 30. Hij sprak het zegengebed uit, brak het, gaf het hun. En nu werden hun de ogen geopend. En ook hier wordt weer een passieve vorm gebruikt. Zoals in vers 16. Dat is toch echt een soort van boog in dit verhaal. Zoals in vers 16 het God is die de ogen van deze twee arresteert, gevangen neemt, dicht doet, is het nu ook God die hun de ogen opent. Nu mogen ze hem herkennen. Dat aanliggen, dat brood breken, de zegen erover uitspreken, het uitdelen. Nou, dan denken wij misschien al heel snel aan het avondmaal. Maar goed, daar waren deze twee niet bij. Daar waren alleen de 12 nog bij. De taal die Lucas gebruikt, die doet juist heel erg denken aan wat wij de wonderbare spijziging noemen. De 5000 die brood en vis krijgen. In Lucas 9 moet je maar eens goed op de taalgebruik letten, hier en in dat hoofdstuk. Nu zien ze dat de Jezus van Nazareth, die met hen optrok, dat degene is die nu weer leeft, met hen meegewandeld heeft, bij hun aanlicht, de zegen over het brood, over de maaltijd uitsprak. Maar nu pas mag de herkenning komen, zegt God. Waarom is dat? Nou, eigenlijk vond ik dat deze uitlegger, Dale Ralph Davis, het heel mooi zei. Hij zei, op dat moment vond Jezus het belangrijker voor deze twee leerlingen om Christus te horen dan om hem te zien. Jezus had zich zo kunnen openbaren. Tadaa, hier ben ik. Maar Jezus die gaf hun niet die fijne ervaring Oh, wat zijn we somber te neergeslagen. Hup, maar we gaan maar weer vanuit Jeruzalem naar Emmaus. En daar komt hij. Hij gaf hun niet die fijne ervaring. Hij drukt hun met de neus op de Bijbel. Op de schriften. En dat heeft te maken met die kortsluiting die ze hadden. Dat wilde Jezus blijkbaar een soort van oplossen. Er was ontsluiting nodig. Ontsluiting van de Bijbel. Ze zeggen dan ook, als Jezus opeens dan weer... ze mogen hem herkennen en dan opeens is hij ook weg. Heel opvallend. En dan zeggen ze ook van, ja, ons hart brandde toch inderdaad. Toen hij de schrift, Mozes en de profeten... voor ons opendeed, ontsloot, staat daar weer letterlijk. Hoe is dat voor ons? Ik denk wat God ons vanochtend, het appel eigenlijk, wat God op ons legt, het beroep dat hij ons doet... De manier waarop wij Jezus, want daar gaat de serie over, in zijn voetstappen, de manier waarop wij Jezus kunnen navolgen, volgens dit verhaal, is, ja, ik zeg het maar zoals het naar mij toe kwam in de voorbereiding, is diep de Bijbel in. Hoe begrijpen wij Jezus? Is dat door te verlangen en te wachten op een ervaring? De ontmoeting of diep het woord in. En niet een aantal mooie, bekende of favoriete passages, maar alles. Het hele woord tot je nemen. Het hele woord vreten als het ware. Alles, van Mozes tot en met de profeten. Tot en met de evangelie, tot en met openbaring. We denken misschien soms wel, als we vragen en twijfels hebben, oh, de oplossing is even de ontmoeting, is even de ervaring. Nee. Dit verhaal leert ons dat voordat, en dat is niet altijd zo, dit is geen formule, dit is niet het patroon zoals het altijd moet gaan. God verrast ons zo vaak. En zelfs in het volgende verhaal, in hoofdstuk 24, voordat Jezus de Bijbel ontsluit ook aan de 11, ontmoet hij hun, neemt hij wat te eten, zodat ze zien, dit is geen geest, maar dit is echt de lichamelijk opgestaande Heer. En dan ontsluit hij de schrift. Dus ik zeg niet dat het verhaal van de Emmausgangers ons de manier, de vaste vorm, het patroon voorschotelt. Maar vanochtend wil God ons wel... echt, denk ik, op het hart drukken, op het hart leggen. Als je vragen, als je twijfelt, als je in het duister zit, zoek je dan die snelle ontmoeting, die ervaring, of zeg God van kom, kom bij me zitten. Ontsluit, of open de Bijbel en dan wil ik hem ontsluiten. En wij leven ook zo vaak met kortsluiting over wie Jezus is. Wat hij kwam doen. Ik heb van de week... Ik moest sowieso aan dit voorbeeld al eerder denken. En toen had ik warempel van de week twee gesprekken waar dit voorbeeld denk ik toch ook wel heel relevant en actueel blijkt. En dat is de kortsluiting, zou ik het toch wel durven noemen, het idee van de inclusieve Jezus. De inclusieve Jezus die toch iedereen ontving, die met zondaars en tollenaars at, die er niet... voor terugdeinsde om bij een Zacchaeus, de tollenaar, te komen eten. Om zijn voeten te laten wassen door een zondares. Oh, Jezus is zo inclusief. En dat moeten jullie ook zijn, christenen. Dat moeten jullie ook zijn, kerk. Alles moet geaccepteerd worden, moet kunnen. Dat mensen eigenlijk de kerk opleggen om niet alleen... iedereen, elk mens te verwelkomen, maar ook alles wat aan overtuigingen, aan ethische overtuigingen, theologische overtuigingen, wat het ook maar is, wat daarmee binnenkomt. Omarm het, wees inclusief, veelkleurig. Want Jezus, zo vertelde iemand mij een week geleden, die veroordeelde niet. En heel eerlijk denk ik van, oh, dat is een heel hedendaags voorbeeld van kortsluiting. Want als je de evangelie er goed op naleest, ja, dan was Jezus er voor iedereen. Hij verwelkomde iedereen, hij kwam bij iedereen. Dat was upsetting, dat was soms echt tegen de heersende normen en waarden en gebruiken in, absoluut. Daar moeten we ook van leren. Maar hij zei dan wel, ik ben een dokter. Die de zieke niet ziek laat, maar die geneest. Ik wil bij iedereen op bezoek, maar mijn boodschap is, geloof, bekeer je. Ik laat de overspelige vrouw gaan, maar ik zeg wel zondig niet meer. Nou, dat is in onze tijd misschien wel waar een stukje kortsluiting ontsloten moet worden. En wij het ware evangelie, de ware Jezus, beter moeten leren zien. En dat, ja, wie weet doet God dat door een ervaring, door een ontmoeting. Halleluja, dat kan. Maar nogmaals vanochtend zegt God, kom studeren met mij. Kom studeren bij mij. Waarom is dat belangrijk? En daar ga ik mee afsluiten. Omdat deze discipelen, deze leerlingen, die worden de getuigen van het evangelie. Want daar eindigt het evangelie van Lucas mee. Dan is het nu tijd om erop uit te gaan. Maar dan moet je wel donders goed weten waar je het over hebt. Dan moet je echt goed weten waar je het over hebt. Dan heb je niet genoeg aan mijn ervaring, mijn kleine beetje kennis, mijn idee van wie Jezus is, wat misschien wel heel erg meer gekoppeld is aan mijn wens van wie Jezus is, dan wie hij werkelijk zegt dat hij is. Daar heeft de wereld niks aan. Daar heeft de wereld helemaal niemand uiteindelijk helemaal niks aan. Ze hadden zelf niks aan de Emmausgangers die, oh ja, Jezus kwam toen wij zonder gestemd naar Emmaus terugliepen. Hij liet zich zien, we zagen zijn wonden. Hup, daar gingen we. Ja, dat was een prachtig verhaal geweest. Maar wat ze nodig hadden, is de ontsluiting van het woord van God. Zodat als zij de wereld ingingen, als zij met hun medejoden in gesprek gingen in de synagoge, die Jezus van Nazareth, dat is de beloofde Messias, dat is de verlosser, hij is opgestaan uit de dood, dan hadden zij diepe, rijke, brede kennis van Mozes en de profeten nodig. Meer, in ieder geval naast en bij hun ervaring van de ontmoeting met de opgestaande Heer. En iedereen zal misschien denken, ja tuurlijk zegt Johannes dit, want hij is bijbelleraar. Dat heeft er helemaal niks mee te maken, alhoewel dit soort verhalen mij wel weer heel erg steunen en sterken en bemoedigen. En ook wel een schop onder de kont geven in wat dan mijn bediening mag zijn. En ik heb er ook niet over dat iedereen theoloog moet worden en geleerde en een bibliotheek moet gaan aanschaffen. Ook dat niet. Maar ik geloof zo dat God vanochtend zegt, zoals, daar stond hij wel. Zoals meneer Davis ook zegt, ik wil jullie, gemeente van Jezus Christus, met de neus op de Bijbel drukken. Op de hele Bijbel. Jullie moeten mij leren kennen in het licht van het hele Bijbelse verhaal. Zullen we gewoon de ogen even dicht doen, onze handen vouwen. En ook ons hart openen. Ik weet niet hoe je dat doet, misschien heeft dat even een gebedje nodig. Heer, open mijn hart, zoals in het verhaal het ook God moest zijn die, eerst de ogen dicht deed en toen weer ontsloot. Misschien heb je even dat gebed nodig. Heer, ontsluit mijn ogen. Dus daar geef ik even gelegenheid toe. Maar open je hart. Heer, wij denken u soms te kennen, zo goed te kennen, beter dan de ander te kennen. Heer, soms dan hebben we misschien onze vragen, onze twijfels, voelen we dat we even een beetje in het duister tasten, in meerdere of mindere mate. En denken van, oh, als ik maar even die ervaring, even die ontmoeting heb. Heer, vanochtend zegt u, ik wil je ontmoeten, je mag mij ervaren, je mag me zien, mij herkennen, ook op de onverwachte momenten, op de onverwachte plekken, op de onverwachte manieren, ja. Maar u zegt vanochtend, ik wil jullie vooral nu eerst uitnodigen om bij mij, om met mij de Bijbel door te gaan. De Bijbel in te duiken. Ik wil jou met je neus op de Bijbel drukken. O Heer, geef ons dan wijsheid. Als we de Bijbel openen, wilt u dan, net zoals bij de Emmausgangers, met ons meegaan, met ons meewandelen, met ons meelopen, met ons mee studeren, om met brandende harten meer uit het woord te halen, meer te gaan zien, beter te gaan zien, helderder te gaan zien wie u bent, wat u doet. Heer, want ook wij hebben te maken met kortgesloten beelden van wie u bent. Het wordt soms zelfs van kansels gepredikt. Heer, ontsluit onze ogen. Reken af met elke kortsluiting. Heer, want we hebben het zo nodig als wij ook getuigen willen zijn van wie u bent. In ons leven, in ons woorden, in ons daden. Oh, dan hebben we het nodig om gezegend te zijn met diepe, rijke kennis. Open onze ogen, open onze ogen. Druk ons met de neus op de Bijbel. Vader, Heer Jezus, Heilige Geest. Dank u dat u dat wilt doen. In Jezus' naam. Amen. En ik zou zeggen, als je hier voor gebed wil, ik wil hier gerust even na de dienst blijven staan. Kom voor gebed, een gesprekje erover. Laat het er niet bij zitten. Laat je met de neus op de Bijbel drukken. Amen.